Nou, ik hoop dat u allemaal een beetje afgekoeld bent, hè, van de pol des vuurs in de pauze. Ja, nu gaan we gewoon weer heel saai terug naar de zeven brieven. Hè? dus weer even afkicken. Ik heb besloten om alleen de brief aan Pergamus te behandelen, want ja, ik zou een klein beginnetje kunnen maken met de brief aan Thyatira nog, maar dan wordt het zo'n versnipperd geheel. Het was niet de bedoeling geweest om vanochtend zo lang stil te staan, maar het is denk ik wel goed geweest. En aan de vele vragen te horen en gesprekken ook daarna, denk ik dat het heel goed is om bij zo'n onderwerp stil te staan. Want het is juist goed, als je vragen gaat stellen, hè, dan ga je nadenken. Of als je gaat praten over dingen, dan ga je ook nadenken. Als je zoiets hebt van, oh, ik hoor het zal wel. Ja, dan denk je er niet meer verder over na. Dus discussie, ik vind het altijd wel leuk. Ik heb de laatste tijd een aantal gemeentes, heb ik het ook over gehad van hoe gaan we met de vreemdeling om. Nou, dat was echt vuurwerk soms hoor. Ja, ik heb zelfs in één gemeente meegemaakt dat iemand die wilde mij bijna aanvliegen ter plekke. Dus, maar dan zeg ik maar, het zet mensen wel tot nadenken aan. Ik vind dat niet zo erg. Ik vind het best dat je eens een keer een meningsverschil kan hebben. En dat je er ook wel eens een keer fel over kan zijn. Moet allemaal wel een keer kunnen. Ja, in mijn werk heb ik niet anders te maken dan met jongens die dingen niet willen, die ze wel moeten doen. En met mij erover in discussie gaan. Ik werk met crimineeltjes. En ja, goed, ik voel me ook niet zo gauw bedreigd hoor. Want in mijn werk dan word ik wel eens echt met mijn leven bedreigd. Nou, dat is meestal nog niet in gemeentes gebeurd. Behalve dan die ene keer in de gemeente toen die man mij bijna wilde aanvliegen. Ja. Maar goed, het raakt blijkbaar wel mensen. En dat is goed, laten we er lekker mee verder gaan. En nu gaan we naar de brief aan Pergamus. En we gaan eerst Openbaring 2, vers 12 tot 17 even helemaal lezen om ja, wat meer in de sfeer van die brief te komen. En normaal zei ik na behandeling van de brief wat de algemene boodschap was. Ik denk het is wel aardig om die algemene boodschap vast nu te noemen. Dan heb je alvast echt een beetje een idee van ja, wat is nou de rode draad in zo'n brief. En de algemene boodschap van de brief aan Pergamus is: breek met verkeerde leringen. Breek met verkeerde leringen. En dan gaan we dus nu lezen in Openbaring 2 vanaf vers 12 tot en met 17. En daar staat dan: en schrijf aan de engel, aan de boodschapper van de gemeente in Pergamus. Dit zegt hij die het tweesnijdende scherpe zwaard heeft. Ik ken uw werken en weet waar u woont, namelijk waar de troon van de Satan is. U houdt vast aan mijn naam en u hebt geloof in mij, het geloof in mij niet verloochend, zelfs niet in de dagen van Antipas, mijn trouwe getuige die gedood werd bij u waar de Satan woont. Maar ik heb enkele dingen tegen u, namelijk dat u daar mensen hebt die zich houden aan de leer van Bileam, die Balak leerde voor de Israëlieten een struikelblok neer te leggen, opdat zijn afgoden offers zouden eten en hoererij zouden bedrijven. Zo hebt u er ook die zich houden aan de leer van de Nicolaïten, en dat haat ik. Bekeer u, en zo niet, dan kom ik spoedig bij u, en zal ik tegen hen oorlog voeren met de zwaard van mijn mond. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Aan wie overwint, zal ik van het verborgen mannen te eten geven. En ik zal hem een witte steen geven, met op die steen een nieuwe naam geschreven, die niemand kent dan wie hem ontvangt. Nou, zoals gebruikelijk, hè, als we een brief gaan behandelen, dan gaan we eerst even kijken van, hé, hoe zag die stad Pergamus eruit? Nou, Pergamus, hè, lag in Klein-Azië. U kunt het natuurlijk ook op uw kaartje vinden. En lag zo'n 15 kilometer vanaf de Egeïsche Zee. En 135 kilometer ten noorden van Efeze. En het was best een grote stad, want het had in die tijd 120.000 tot 200.000 inwoners. Dan moeten we bedenken dat bijvoorbeeld Jeruzalem in die tijd iets minder inwoners had. Die had namelijk tussen de 100.000 en de 120.000 inwoners. Dus Pergamus was groter dan Jeruzalem. Een grote plaats. Nou, de naam Pergamus betekent zoveel als burcht of hoogte. En het duidt op het feit dat de stad tegen een steile berghelling aanlag. Nou, Pergamus was om een aantal redenen een belangrijke stad. Het is de stad waar het perkament uitgevonden is, hè, waarop geschreven werd. Het was de zetel van een munt en van een gerechtshof. Dat maakte het ook belangrijk. Het vormde een kruispunt van wegen naar verschillende plaatsen en was daardoor ook voor de handel belangrijk. Het was ook een centrum van geleerdheid en het was vermaard om het streven naar wijsheid. Maar er waren ook heel veel godsdienstigheid, nou ja, religiositeit te vinden. Er waren tempels voor onder andere Zeus, maar Zeus is de oppergod en de god van lucht en het weer. Tempel voor Apollo, dat is allemaal Griekse goden, god van de licht, van de geneeskunde en de waarzeggerij. De god Athene, godin Athene. Nou, godin Athene is onder andere de godin van de wijsheid. En we vinden haar nog wel terug. Hè. De belangrijkste plek waar we haar terugvinden is als je bij New York binnen aankomt. Het vrijheidsbeeld, dat is Athene die daar staat. Wat dat betreft is het Griekse denken zijn we nog niet kwijtgeraakt. En we vinden haar ook terug op het moment dat ik dan weer eens weer op de rechtbank zit bij vrouw Justitia. Zij is ook een afbeelding van vrouwen Athene. Dus in feite dien ik in mijn werk de godin Athene. Hè? Ja, dit is toch wat? En we hebben Romeins Rijk. Nou, wat dat er gaat, hè, zie je nog wel al die elementen uit het beeld van Daniel. Hè, zien we nog wel heel duidelijk terug. Denk even aan het kapitalisme en de afgoderij van Babel. Vooral het kapitalisme zien we in deze tijd ook terug. Wat dan eigenlijk op zich ook een vorm van afgoderij is. En dan had je nog een god daar, Dionysos. En dat is de god van de wijn, de god van het genot. En dan vooral van heel veel wijn. Te veel wijn. Dus veel goden. Het was een belangrijke plek. Er waren ook nog een andere god werd er gediend. Een ondergod. Want je had een hele hiërarchie in goden bij de Grieken. Het aardige is, kan ik eigenlijk mijn oudste dochter bedanken. Want ik heb haar boek Griekse oudheden geleend van de... Van ze doet gymnasium en dan moesten ze al die dingen leren. Dus het boek heb ik geleend. Dat is wel handig, hè? Zo leer je nog eens wat uit het schoolboek van je dochter. Maar daar vond je dus al die goden terug. Maar je had ook nog een god die gediend werd, een ondergod, Asclepius Soter. En dat was de god van de geneeskunde. Hè? En Esculaap is daar natuurlijk ook afkomstig van, die afbeelding. Ook dus afkomstig van een god. En die god van de geneeskunde die stond weer onder Apollo, waar dus ook al een tempel van was. In Pergamus. Nou, en Asclepius die werd in de gedaante van een slang vereerd. En dat zou natuurlijk datgene wat in vers 13 staat. Ja, zou je daar bij wijze van spreken in terug kunnen vinden. Hè? Dat Pergamus, de gelovigen in Pergamus, daar woonde waar de troon van Satan is. Nou, die afbeelding van de slang, dat duidt natuurlijk op de Satan. Het kan natuurlijk ook op iets anders duiden. Maar daar komen we straks nog wel op. Asclepius dus de god van de geneeskunde die als een in de gedaante van de slang vereerd werd. Hè, en ja, nog steeds vinden we die afbeelding in de geneeskunde terug. En verder, alsof er nog niet genoeg tempels waren. Volgens mij waren er bijna meer tempels dan huizen. Waren er verschillende tempels ter ere van de keizer te vinden. Pergamus was echt een van de eerste steden die de keizercultus omarmde. En dan kom je op dat andere punt, hè, ten aanzien van de troon van Satan. Ook dat zou je kunnen opvatten als de troon van Satan. He, want ja, we moeten wel bedenken, de Romeinen zagen de keizer als hun kurios. De gelovigen zagen Christus als hun kurios. Nou, niet voor niets dus wordt Pergamus de troon van Satan genoemd. Het was een verzamelplaats van veel goden die alle lijnrecht tegenover de God van Israël stonden. Laten we nu eens naar de inhoud van de brief gaan kijken. We hebben een beetje een idee hoe die gemeente, en wat voor gemeente die plaats was. Een hele afgodische gemeente, waarschijnlijk ook welvarend. Heel veel mensen wonen er. Maar laten we nu eens gaan kijken wat gezegd wordt tegen de gemeente te Pergamus. Dan weten we ook dat het vooral een vermanende brief is. En dan begint het dus in vers 12. En schrijf aan de boodschapper van de gemeente in Pergamus, de boodschapper van de synagoge. Zo moeten we hem aanduiden. Dit zegt hij die het tweesnijdende scherpe zwaard heeft. Nou, de tweesnijdende scherpe zwaard wordt gerefereerd ook aan het Romeinse zwaard, wat ook tweesnijdend was. Maar het is natuurlijk nog veel belangrijker dat het duidt op de wijze waarop Christus met de dingen omgaat en hoe hij de dingen ziet. En dan is het wel even aardig om in dat opzicht naar Hebreeën 4 vers 11 te gaan. Hebreeën 4 vers 11, bekend gedeelte. Bladzijde 1867. Ja, Ja, en Hebreeën is eigenlijk ook zo'n brief die een beetje ook wel past in de wijze en de stijl van schrijven van de brief uit de Openbaring. Ook zo vermanend, hè? En ook ja, dat er sprake is van verdrukking. Ook geschreven aan gelovigen die zich in verstrooiing bevinden. En dan lezen we in Hebreeën 4 vers 11, laten wij ons dan beijveren om die rust binnen te gaan, opdat niemand door het volgen van dit voorbeeld van ongehoorzaamheid ten val zal komen. Nou, dat kon in de tijd, hè, eigenlijk ook in dezelfde tijd geschreven, dat geldt voor Openbaring ook. Je kon door ongehoorzaamheid, dus door het de Satan te dienen, kon je ten val komen en de rust missen. Want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. Ja, dat gaat het Romeinse zwaard te boven. En het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. En dat kun je tweelei opvatten. Je kunt het natuurlijk zien als zijnde Christus, die precies weet wat er in ons leeft. En uiteindelijk ook, hè, kun je kijken naar dat oordeel wat daar komt. Hè, met name voor hen die niet geloven. Dat Christus precies weet waarom zij de dingen doen en waarom zij de dingen deden. Hè, en je ziet natuurlijk ook bij de Heer Jezus zelf terug, bij zijn eerste komst. Dat hij de schriftgeleerden en fariseeën die heel vroom leken, dat hij hen doorzag. En hun schijnheiligheid ook doorzag. Nou, zo kun je het opvatten, maar je kunt het ook overdrachtelijk opvatten dat het woord van God het woord is dat wij nu lezen. Als je dat leest, dan word je een spiegel volgehouden. Hè, en noem maar wat bijvoorbeeld een echt zo'n heel scherp gedeelte is Romeinen 12. Hè, waarin staat dat we onze vijanden lief moeten hebben. Dat we iedereen lief moeten hebben om ons heen. En dat is best wel, ja, dat houd je een spiegel voor. En als je die in die, hè, van plan bent om in die spiegel te kijken, dan wordt je ziel en alles wat in jou is, wordt blootgelegd. En dan word je geconfronteerd soms ook met je eigen beperkingen. En dan besef je toch ook iedere keer des te harder hoe hard je die genade van God nodig hebt. Nou, lees nog in vers 13. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van hem aan wie wij rekenschap hebben af te leggen. Nou, die rekenschap, hè, ook daar gaat het over in de brief aan Pergamus. Hè. Zo zie je daar die verbanden ook tussen datgene wat in Hebreeën staat, maar eigenlijk ook van wat je in Romeinen ziet. Hè. En daarin zie je heel duidelijk die tijd terug van de verwachting van de wederkomst van Christus. En hoe mensen in spanning leefden, maar waarin ze ook heel erg te maken hadden met vervolgingen. Nou, dat betreft vers 12. Christus doorziet alles. En dat kun je zo wel oordelend opvatten, maar uiteindelijk mag je dat ook natuurlijk in vertroostende zin opvatten. Als je het moeilijk hebt, dat je weet dat er in ieder geval één is die jouw gedachten kent en ze begrijpt en weet wat je doormaakt. Dan gaan we naar vers 13 van Openbaring 2. En in vers 13, tot en met vers 13, dus in heel vers 13 zien we de situatie in de gemeente geschetst. En dan lees het volgende. Ik ken uw werken. En dat komen we overal. In alle brieven komt dat tegen. Ik ken uw werken. En weet waar u woont. Namelijk ja, in Pergamus. En wat is daar te vinden? Namelijk de troon van de Satan. He, of dat nou de tempel van Zeus. Of van Asclepius is. Of de tempel voor de keizer. Het kan allemaal. Wordt hier niet heel duidelijk. Maar ik zou zelf eerder een beetje nog de voorkeur aan de keizer geven. Ja, omdat die keizerverering, dat zie je trouwens ook bijvoorbeeld in de Romeinenbrief. Het is dat ik er toevallig laatst over gesproken heb. Je hoeft hem niet op te zoeken hoor. Maar het aardige is wat je in Romeinen 4 ziet staan. In Romeinen 4, daar staat, 5, sorry, Romeinen 5, daar staat, gerechtvaardigd dan, uit geloof, hebben wij vrede bij God, door onze Heer, komma, hoort ernaast te staan Jezus Christus. Door ons Kyrios, komma, die Jezus Christus is. Dat wordt er bedoeld. En waarom zegt Paulus dat hier zo? Nou ja, omdat de Kyrios van de Romeinen was feitelijk hun keizer. Maar Paulus zegt, voor de gelovigen geldt dat ze een andere Kyrios hebben. Ze hebben niet de keizer als hun heerser, maar ze hebben Jezus Christus als hun heer. Nou, dat is ook wel een beetje de tendens in die tijd. De keizer die vereerd werd, zeker dus ook in Pergamus. Nou, de gemeente woont dus waar de troon, waar de troon van Satan staat. Hè? En waar Satan dan ook woont. Maar ondanks dat Satan daar woont, houden de gelovigen toch vast aan de naam van Christus. U houdt vast aan mijn naam. En dat doet natuurlijk ook weer denken aan Romeinen 10 vers 13. En dat citeer ik. Want ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zal behouden worden. Nou, als je vasthoudt aan Christus' naam, als je zijn naam beleidt, dan zal je behouden worden. En dit staat, en dat vind ik dan wel weer aardig om dat in contrast te zetten, dit staat natuurlijk heel erg tegenover datgene wat de troon van Satan propageert. En kijk dan maar eens mee in Openbaring 13. En ik vind het ook heel erg belangrijk altijd om vanuit die brieven soms ook even naar dat andere deel van de Openbaring te gaan, vanaf hoofdstuk 4, waarin de gebeurtenissen in de dag des Heren beschreven worden. Want die twee zaken zijn aan elkaar gekoppeld. Hè? En er zijn ook wel uitleggingen die zeven brieven en alles wat daarna gebeurt enorm van elkaar scheiden en zeggen van ja, maar dat is heel iets anders. Hè, zo is er een uitlegging die zegt van ja, die zeven brieven, dat zijn zeven perioden van de tijd, van de kerk. En dan kun je dit zinnenbeeldig terugvinden, dat. Nou, het is allemaal leuk bedacht, maar ik kan het nergens hard terug in de Bijbel vinden. Dus het is een uitleg waarvan ik denk van ja, waar halen we hem vandaan? Leuk verzonnen, op een goede doordeweeksavond met een glas wijn en een sigaar misschien. Hè? Maar ja, nou, ik kan het niet terugvinden. Nou, het is wel aardig dus om dus dat gebeuren in die brieven ook weer even te koppelen aan wat je uiteindelijk ook ziet geprofiteerd ten aanzien van de toekomst in Openbaring 4 en verder. En nu kijken we dus even in Openbaring 13 vanaf vers 17. Wat lezen we daar? Nou, dan zie je dat mensen in vers 16 een merkteken krijgen op hun rechterhand of op hun voorhoofd. En het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest, of het getal van zijn naam. Hier is de wijsheid. Wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen, want het is een getal van de mens en zijn getal is 666. Nou, dat deel laten we even zitten, maar het gaat puur even om wat in vers 17b staat, de naam van het beest. Welke naam heb je? Daar gaat het in de tijd van de Openbaring over. Volg je de naam van het beest of volg je de naam van Christus? Volg je de naam van het beest, dan heb je het goed. Dan zou het economisch ook goed met je gaan. Volg je de naam van Christus, ja, dan kun je vervolging en zelfs de dood verwachten. Maar volg je het beest, ja, dan kan het zijn dat de tweede dood je treft. Daar hebben we het vanochtend al genoeg over gehad. Dus dat is wat je ziet. En eigenlijk een beetje vooruitlopend op wat we gaan zien in de gemeente aan Thyatira. In Thyatira was het zelfs zo dat als jij het beest niet wilde volgen, of als jij, ik bedoel, de afgoden niet wilde volgen, dat je dan slecht had. Want dan kon je eigenlijk geen werk vinden. Want om werk te vinden moest je behoren tot bepaalde gildes, hè, om je vak uit te oefenen. Maar in die gildes, ja, was het wel gebruikelijk dat men de afgoden diende. Maar ja, als jij die afgoden niet wil dienen, kon je niet bij die gildes behoren en had je dus geen inkomsten. En dat zorgde voor armoede en dan moest je een keuze maken. Nou, dat even als voorbeeld over dat het feit, hè, wat je dan straks in Thyatira terugziet, dat we vandaag dan niet gaan behandelen, hè, dat het zo ongelooflijk overeenkomt met wat je hier dan in Openbaring 14 vers 17. En ja, dat je niet kan kopen en niet kan verkopen als je niet het merkteken van het beest hebt. Als je niet die afgod, als je niet de Satan dient. Nou, we gaan weer even terug naar Openbaring 2 vers 13. En dan wordt er gesproken over ene Antipas. En nou, we hebben gezien dat we de brieven, de zeven brieven, dat wij die plaatsen in de tijd tussen 50 en 60 na Christus, en dat het geschreven is naar gemeentes die daadwerkelijk bestaan hebben en waarin ook daadwerkelijk mensen geleefd hebben, hè, en die daar naar voren komen. En we zullen dan straks dan wel even hebben, nou niet straks, maar een keer erop over Izebel. Dat moet je dan weer niet, dat moet je dan meer overdrachtelijk zien. Maar over Antipas, ja, moeten we dan ook gewoon niet anders van concluderen dat Antipas daadwerkelijk heeft bestaan. En heeft een hele mooie naam, tenminste de betekenis ervan, want die is zoveel als gelijk de vader. Gelijk de vader. Nou, die Antipas, die stierf vanwege het feit dat hij in Christus geloofde. Zelfs niet in de dagen van Antipas, mijn trouwe getuige die gedood werd bij u waar de Satan woont. En hij was in feite een martelaar. En dat zie je ook terug in het woord getuige, want in het Grieks staat er zoveel als martus. Nou, daar is ons woord martelaar van afgeleid. Een martelaar is niet anders dan iemand die getuigt, beter gezegd, die dusdanig voor zijn geloof getuigt, dat hij er zelfs voor over heeft om te sterven. Bijzonder is dat om te zien. En overigens zien we dat daadwerkelijk de latere tijd natuurlijk ook heel erg terug in Rome. We kennen allemaal wel de christenvervolgingen onder Nero. Nou, ook daar zijn mensen, zijn martelaars geweest, omwille van het geloof. Nou, Antipas, gelijk de vader, hij stierf als martelaar voor het geloof. Overigens zijn er nog meer gelovigen, wie we handelingen tegenkomen. Natuurlijk Jacobus, die onthoofd werd. En Stefanus, die gestenigd werd. En juist op het moment dat hij met die woede te maken krijgt, en het is wel aardig, gaan we nu niet doen, maar om dat zelf eens na te kijken, moet je zien hoe liefdevol hij reageert. Hoe liefdevol hij reageert naar zijn vervolgers, naar zijn vijanden. En dat hij hen, als het ware, het beste toewenst. In dat opzicht is het ook nog even goed om naar Openbaring 1 vers 5 te gaan, want daar komen nog een andere martus tegen, namelijk Christus, een andere getuige. Openbaring 1 vers 5, alweer lang geleden dat we daar bij hebben stilgestaan. En er wordt gesproken in Openbaring 1 vers 5 over Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de getrouwe martus is, de getrouwe martelaar is. De eerstgeboren uit de doden. Zie je hoe de doden dan volgt op dat martelaarschap? Nou, hier zie je heel duidelijk, bij Antipas, maar ook bij de Heer Jezus Christus, dat die getuigenis, dat een ware getuige, zelfs getuige is, al volgt de dood erop. En het mooie is dat die Antipas dezelfde titel hier krijgt als Christus. Hij wordt als het ware met dezelfde naam genoemd als Christus. Hij wordt vereenzeldigd met Christus. Nou, dat is eigenlijk wat met alle gelovigen gebeurt. Als je gelooft in Jezus Christus, ze vasthoudt aan zijn naam, dan wil Christus zich met jou vereenzelvigen. Nee, sterker nog, jij wordt vereenzelvigd met Christus. Jij mag delen in datgene wat Christus ook ontvangen heeft. Nou, waarvoor Antipas gold, dat zijn naam betekende gelijk de Vader, dan kunnen we van Christus zeggen dat hij daadwerkelijk zelf gelijk de Vader was. Nou, dat wat betreft de situatie in de gemeente. Daar was dus een martelaar Antipas geweest die gestorven is om het geloof. En dat het voor de gelovigen in Pergamus ook ontzettend moeilijk was om te geloven. Want ze zaten daar in een situatie waar de troon van Satan was en ze met heel veel tegenstand te maken hadden. Dan gaan we nu echter naar hetgeen wat Christus tegen de gelovigen daar heeft. En dat vinden we in vers 15 en 16 terug. Ik heb tegen u. Laten we beide versen lezen. Maar ik heb enkele dingen tegen u. Namelijk dat u daar mensen hebt die zich houden aan de leer van Bileam, die Balak leerde voor de Israëlieten een struikelblok neer te leggen, opdat zij afgodenoffers zouden eten en hoererij bedrijven. Zo hebt u er ook die zich houden aan de leer van de Nicolaïten en dat haat ik. Nou, Bileam, en dan gaan we even kort samenvatten. U kan dat terugvinden. Dat citeer ik. Het staat trouwens ook in mijn uittreksel, maar mocht u willen schrijven, dan citeer ik het. U kan dat terugvinden in nummerie 25 vers 1 tot 3. En dat moet u dan vergelijken met nummerie 31 vers 16. Nummerie 25 vers 1 tot 3. En dat moet u dan vergelijken met nummerie 31 vers 16. Bileam, die stelde dat men naast de Heere ook afgoden kon dienen. Dus joh, weet je, naast de Heere is het prima ook dat je voor die andere goden knielt. In die tijd, van de tijd van Bileam, was dat Baal Peor, de god van de koning Balak uit Moab. Nou, wat er gebeurde bij deze dienst, was dat de hoererij plaatsvond. Dus ja, goed, wat je later ook kan noemen, tempelprostitutie. En overigens zien we dat ook bij de Israëlieten op een gegeven moment voorkomen, Lees maar in Samuel, dan gaat het over Eli. En dan zie je dat Hofni en Pinas de vrouwen voor de tempelingang of in de tempelingang zelfs namen. Stel dat je smeerkezen waren het. En die Eli die zei er niks van. We weten hoe het met Eli is afgelopen. Die kukelde achterover en brak zijn nek. Hoe triest kan het aflopen? Nou, bij die dienst aan Paal Peor, daar hoorde hoererij. En soortgelijke praktijken gebeurde ook in Pergamus. Want ook, we weten het ook in die Griekse tempels. Tempelprostitutie plaatsvond. En ja, het feit is dat we, kijkend naar Openbaring, waarvan we weten dat een deel natuurlijk nog in vervulling moet gaan, dat dit in de toekomst ook weer plaats zal gaan vinden. Kijk maar eens mee in Openbaring 9, vers 20 en 21. Dat samengaan van allerlei geloven waarin gezegd wordt, joh, wat maakt het uit? Naast God kun je ook nog andere goden dienen. We maken er een heel pantheon van. En dan zetten we Christus neer, dan zetten we Boeddha neer. En nou ja, goed, als je nog van de Griekse mythologie houdt, dan zet je de Zeus neer. Nou, laten we alle hindoeïstische goden er ook neerzetten. Dan moet je een goed groot pantheon hebben, want het zijn er nogal wat. Ah ja, natuurlijk hebben we ook nog Allah, die zetten we er ook maar even neer. Moet allemaal kunnen. En nou, hè? En ja, nou ja, over seksuele moraal, nou, daar moet je ook maar een beetje vrij over denken. Hè? Nou, dat moet ook allemaal maar kunnen. Dat is ook allemaal geen probleem. Geniet ervan. Niet voor niets was de tempel van Dionysos, hè, in Pergamus te vinden, want dat was de god van het genot. Nou, dan moet je het in ieder geval toch wel even lekker losgaan. Openbaring 9, vers 20 en 21. Ten aanzien van de toekomst, wat er in de toekomst weer zal gebeuren. En dan lezen we dan. En de overige mensen, die niet door deze daarvoor beschreven plagen werden gedood. En daar is de gladheid van een aantal maanden terug niks bij. Bekeerden zich niet van de werken van hun handen. Zij bleven demonen aanbidden. En de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden die niet kunnen zien, horen of lopen. Ook bekeerden zij zich niet van hun moorden, hun tovenarij, hun ontucht en het plegen van diefstal. Ja, dat lijkt natuurlijk toch wel een beetje veel over IS kom je dit natuurlijk ook tegen, hè? Wat doen die? Ja, ze hebben een heiligdom bij een steen waar ze omheen lopen. Ze moorden mensen uit en ze verkrachten vrouwen. En nou ja, mag ervan uitgaan dat de minste daarvan, diefstal, dat ze dat ook nog doen. Dat er gaat is er natuurlijk, hè, zie je het in deze tijd ook terug. Maar goed, dit is wat in de toekomst gaat gebeuren. Nou, dat is een beetje de situatie zoals het in de toekomst zal gaan gebeuren. Maar zoals het in die tijd ook bij Pergamus, in de situatie van de gemeente van Pergamus, gebeurde. En dan gaan we weer even terug. Hè. We hebben het over Biliam gehad. Die zei van, joh, gooi alle geloven op een hoop. Nou, we weten wat er met Biliam is gebeurd. Die is uiteindelijk omgebracht met het zwaard. Hè. En dat hij al eerst al was gewaarschuwd door een engel die eerst niet zag. Maar zijn ezel zag het wel. En die ezel die ging uit de weg. He, die wilde die engel uit de weg gaan. En dan gaat hij nog lelijk doen tegen die ezel ook. Alsof de diertje er wat aan kan doen. Ja, nou, dat was die Biliam. Maar er is nog meer aan de hand. Want we lezen in vers 15 het volgende. Want er is niet alleen dat Biliam nagevolgd wordt. Die zegt van, gooi alle geloven maar op een kussen. En ga ook zelf lekker liggen met allerlei vrouwen op een kussen. En er is ook nog dat men zich houdt aan de leer van de Nicolaïten. Zo lezen we in vers 15. Zo hebt u er ook die zich houden aan de leer van de Nicolaïten. Nou, wat waren de Nicolaïten? Nou, daar hebben we de vorige keer bij stilgestaan. En toen hebben we gezien dat dat vermoedelijk vrijzinnigen of gnostici waren, die de opstanding ook vergeestelijkten. En die zeiden, ja, die opstanding, dat moet je geestelijk zien. Ja, we zijn geestelijk opgestaan, maar er is ook nog een letterlijke opstanding. En dan zegt Paulus op een gegeven moment ook over dat soort lui, die de opstanding vergeestelijkten. Die heb ik aan Satan overgegeven. Waardoor die mensen getroffen werden door allerlei ziekten. Maar dan loop ik alweer volgens mij vooruit op wat in de brief van Thyatira staat. Want daar wordt op een gegeven moment ook gedreigd met die ziekte. En in wezen wordt daarmee bedoeld het overgeven aan Satan. Nou, die had je dus daar ook. Je had daar vrijzinnigen en gnostici. Die alles maar vergeestelijkten. En daar lazen we dus in 2 vers 6 ook over. Hè, in de brief aan Efeze. Maar dit hebt u voordat u de werken van de Nicolaïten haat, die ook ik haat. Dus Christus haat de werken van de Nicolaïten. Nou, die werden in Efeze gehaat, maar het probleem in Pergamus was van, nou ja, dat vonden ze wel een interessante leer om die te volgen. En Christus haat dat. En ik ging me zo afvragen van, ja, waarom zou Christus dat, waarom wordt er nou zo met nadruk over gezegd dat ze die werken van de Nicolaïten haten, dat Christus dat haat? Nou, als we ervan uitgaan dat de Nicolaïten de opstanding vergeestelijkten, dan kom je eigenlijk aan op het punt van dwaalleer. Want dat is dwaalleer in de Bijbel. Nou, er worden twee hele duidelijke vormen van dwaalleer genoemd. En dat is als je meent door eigen gerechtigheid de hemel te kunnen verdienen, om het maar zo te zeggen. En als je meent dat Christus niet daadwerkelijk is opgestaan. Nou, dan is het ook niet verwonderlijk dat als de Nicolaïten leren dat Christus niet werkelijk is opgestaan, dat Christus dan zegt van, ja, ik haat hun werken. Ik haat die leer van de Nicolaïten. Waarom? Omdat ze mijn belangrijkste werk, mijn opstanding, omdat ze dat ontkennen. Omdat ze zeggen dat dat niet gebeurd is. Nou, die Nicolaïten bestaan in dat opzicht nog steeds. Hè. We vinden ze terug bij de vrijzinnige gelovigen die zeggen, ja, Jezus heeft wel gestaan. Maar ja, dat hij bestaan, maar ja, dat hij opgestaan is. Ja, nou ja, dat moet je me allemaal niet te letterlijk nemen. Nou, zo diende men, hè, had men daar afgoderij. In die was er sprake van in de gemeente van Pergamus, maar ook het ontkennen van het opstandingswerk van Jezus Christus. Dat heeft Christus ook tegen hen. En dan worden de gelovigen, de ongelovigen, hè, hoe je ze ook ziet, in vers 16 tot een en ander opgeroepen. En dan lezen we in vers 16 het volgende. Bekeer u, keer u om. Ga terug naar de beginsel van je geloof. Ga terug naar de wetten, naar de schriften. En leer van daaruit dat er alleen behoud is door de Christus, die ook, wiens komst ook volgens de schriften aangekondigd was. Zo zou je dat op kunnen vatten. En zo niet, dan kom ik spoedig bij u. Ja, de wederkomst van Christus was spoedig nabij. En zal ik tegen hen oorlog voeren. En zo zie je maar, die brief die kun je helemaal niet op de allerlei gemeentes in, door de jaren heen, door de eeuwen heen toepassen. Want dan is dit een bepaalde fase geweest. Dus de derde brief, die fase in de kerkgeschiedenis, die is al lang geweest. En er moesten nog andere fases komen. Die mensen moesten doodgaan. Die zouden natuurlijk nooit meemaken dat Christus zou komen. Dus als je dat gewoon logisch bekijkt, ja, dan klopt dat niet. Dan kun je het natuurlijk veel beter plaatsen in de tijd waarin wij het plaatsen. En zo voor 60 na Christus, met nog de verwachting dat Christus spoedig zal komen. Nou, hier is dus de komst van Christus nog aanstaande. Bekeer u en zo niet, dan kom ik spoedig bij u en zal ik tegen hen oorlog voeren met het zwaard van mijn mond. Nou, dan wordt natuurlijk weer gerefereerd aan vers 1, hè, waar we lazen, dit zegt hij die het tweesnijdende scherpe zwaard heeft, waarmee hij dus oordelend uithaalt. En daar zie je dus eigenlijk ook de tweeledigheid van de wijze waarop Christus, of waarop dat scherpe zwaard bedoeld wordt. Aan de ene kant vinden we dat scherpe zwaard terug in deze brief, hè, dat Christus tegen hen zegt van ik heb enkele dingen tegen en er zijn bepaalde dingen mis bij jullie. Dat is het woord, het geschreven woord. Aan de andere kant is hier dan sprake van de spoedige komst van Christus in het vlees, waarin hij fysiek zal komen om oorlog te voeren tegen zijn tegenstanders, die hoererij bedrijven en zijn opstanding ontkennen, hè, en dat hij oorlog zal voeren met het zwaard van mijn mond. Dus die dubbelheid zien we ook hier heel duidelijk terug. Nou, wat we hier zien is wel dat de hele gemeente wordt aangesproken op het gedrag van enkelingen. En dat geeft ook aan, blijkbaar, dat ze die enkelingen tolereren en dat die eigenlijk ook aangepakt moeten worden. En ja, het aardige is, hè, als je dit dan, we hebben net vers 12 erbij gepakt ten aanzien van dat zwaard uit de mond. Nou, het is natuurlijk ook nog even goed om naar Openbaring 19 te gaan. Nou, bekend gedeelte, maar wel goed om het verband maar weer eens te zien tussen die zeven brieven en de rest wat in Openbaring staat, dat dat zo nauw met elkaar verweven is. Want waar in de brief aan Pergamus door Christus wordt gezegd, ja, ik kom spoedig en ik zal oorlog voeren met het zwaard van mijn mond, dan zien we dat daadwerkelijk in Openbaring 19 gebeuren. Openbaring 19, vers 11 en 15. En ik zag de hemel geopend, en zie een wit paard, en hij die daarop zat werd getrouw en waarachtig genoemd. Dan zien we weer die getrouwe getuigen. En waarachtig genoemd. En hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. En dan pakken we even vers 15 erbij. En uit zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat hij daarmee de heidenvolken zou slaan. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. En hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toren van de Almachtige God. En daar zien we hem komen als de oordelende over degene die niet hem, maar de Satan aanbidden. Nou, het is in dat opzicht ook nog eens aardig om naar Jesaja 65 te gaan. Jesaja 65, dat vindt u terug op bladzijde 1172 van uw herziende Statenvertaling. Ja, je kunt met heel veel teksten natuurlijk vanuit de Openbaring teruggaan naar het Oude Testament. Nou, we willen ons beperken. Maar het is wel even goed om ons te realiseren dat het hele boek Openbaring natuurlijk helemaal gefundeerd is in het Oude Testament. Hè? We hebben toen ook aangegeven dat er wel iets van meer dan 500 teksten uit Openbaring verwijzen naar het Oude Testament. Dus op zich is er niet iets compleet nieuws wat verkondigd wordt in de Openbaring. We zien natuurlijk ook alleen al de verwantschap met het boek Daniël. In Jesaja 65, vers 14 en 15... daar lezen we het volgende. Nee, ik zeg het verkeerd. Ik bedoel vers 11 en 12. Kom ik er nou bij? Ja, wordt ook binnen 40 gepasseerd, hè? Jesaja 65, vers 11 en 12. Maar u, die de Heere verlaat, u, die mijn heilige berg vergeet, probeer dat eens even te plaatsen in de gelovigen te Pergamus, die ook ver weg waren van de heilige berg, want ze verbleven in Klein-Azië. Ja, die berg is ver weg, waar geofferd wordt. Dus, ach, God is ver weg. Waarom zouden we aan hem denken? Waarom zouden we het onszelf niet makkelijk maken en de inheemse goden achterna lopen? U, die de tafel gereed maakt voor de god Gad, en dat is een schikgod, dat is de god van het geluk. En geluk moet je maar treffen, dat is met de loterij ook zo, dan moet je geluk hebben. En u die voor de god Meni, dat is de god van het lot, dat is ook een schikgod, de bekers vult met gemengde drank, ik zal u tellen, ik zal u menien, dat is wat er staat. Loten was in feite ook gebeurde met tellen. Ik zal u tellen, maar voor het zwaard. Oké, u zult het lot ondergaan ten aanzien van de goden waarin je geloofde, maar niet in positieve zin. U zult alle moeten neerbukken ter slachting, omdat ik geroepen heb, maar u niet geantwoord hebt. Nou, dit is natuurlijk wat in Openbaring gebeurt, Openbaring 2. Daar roept Christus, maar wordt er ook geantwoord? Nou, we zien in het vervolg van de Openbaring, waar beschreven wordt wat er gaat gebeuren, dat velen niet antwoorden. Dat hebben we net ook gelezen. Die bleven bij hun zonde. Omdat ik geroepen heb, maar u niet geantwoord hebt. Omdat ik gesproken heb, maar u niet geluisterd hebt. Wie oren heeft, hoort wat de geest tot de gemeente zegt. Maar gedaan hebt wat slecht was in mijn ogen. En gekozen hebt wat voor mij niet behaagt. Zie hier de enorme verwantschap met de boodschap ook die we in Openbaring lezen. En het aardige is, of het nou allemaal zo aardig is, maar Jesaja was even daarvoor. En de toestand was eigenlijk nog steeds niet veranderd onder de Joden. Ze gingen nog steeds andere goden achterna.
En de toestand, wat heet dat?
De heilige berg, ja? Dat ziet hier in principe terug op de berg waar de tempel stond in Jeruzalem.
Zion.
Ja. Maar die toestand was nog niet veranderd. En ze dachten daar niet aan. Ze waren daar met hun gedachten niet bij. Nou, dat is even vanuit Jesaja. En dan gaan we nog even terug naar Openbaring 2 vers 16. Ja, en dat noemde ik net al. Hè, dan gaat het over dat zwaard. Ik zal oorlog voeren met het zwaard van mijn mond. Nou, dat overkwam Bileam ook. En Bileam, als je het hebt over schikgoden, hè, die schikgoden bepaalden je lot. Van Bileam lezen we ook, die Bileam, dat was een waarzegger, zo wordt hij genoemd in Jozua 13 vers 22. En ik noemde net al, van ja, die werd uiteindelijk naar dreiging met het zwaard, hè, door die engel die hem de weg versperde, uiteindelijk ook met het zwaard omgebracht. Nou, dat kunnen we in Numeri, kun je dat terugvinden. Maar goed, het staat alleen maar uittreksel. Er zijn een aantal teksten en die kunnen later wel weer op de site gezien worden. Nou, dat is de waarschuwing om te bekeren. Want ja, wie zich niet bekeert, daar zal het slecht mee aflopen. Maar gelukkig is er ook nog een belofte. Laten we toch een beetje vrolijk houden. In alle moeilijke tijden. En die vinden we in vers 17 terug. En nou, vers 17 is best wel aardig om eens wat nader bij stil te staan. Want wat lezen we daar? Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Nou, we zagen net al in Jesaja, dat werd niet altijd gedaan. En je kunt van alles tegen mensen zeggen, maar als ze niet bereid zijn om te horen, ja, dan kun je blijven praten, maar dat schiet dan echt niet op. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt, tegen de gemeenten zelfs zegt. En die tekst vinden we in alle 7 brieven terug. Aan wie overwint, nou, wie moest ook weer overwonnen worden? Ja, dat was de Satan. Zal ik van het verborgen manna te eten geven? Daar gaan we zo bij stilstaan. En ik zal hem een witte steen geven, met op die steen een nieuwe naam geschreven, die niemand kent dan wie hem ontvangt. Nou, we beginnen allereerst met aan wie overwint zal ik van het verborgen manna te eten geven. Hoe moeten we dat opvatten? Nou, dan gaan we even een speurtocht door de Bijbel doen. En dan gaan we eerst naar Exodus 16. Exodus 16. Om erachter te komen van hoe moeten we dat manna Hoe kunnen we dat het beste opvatten? En dan kunt u naar bladzijde 102 van de herziene Statenvertaling. Bladzijde 102 van de herziene Statenvertaling. Exodus 16 vanaf vers 31. En dan gaat het over het manna. Dat aan het volk Israël wordt gegeven. Ja, dat wordt manna. Wat was dat manna nou? Ja, dat kwam uit de hemel. Dat smaakt een beetje naar honing. En je kon je afvragen, wat is dat nou? Nou, dat betekent het ook. Wat is dit? Dat betekent manna. Ja, wat komt er nou toch uit de hemel naar beneden vallen? Nou, wat is dit? Wat valt er nou weer op ons hoofd? Hè? Nou, ja. Het was als, hè, als dit. En zo wordt, zie je openbaring trouwens ook. Het wordt als dit, als dat. Heel beeldend. Ja, ja, het, ja, dat was het nou. Nou, vers 31. Het huis. Gingen we vers 31 lezen? Of gingen we nog een vers ervoor lezen? Daarom schrijf ik het op. Even kijken. We lezen vanaf vers 31 inderdaad. Het huis van Israël gaf het de naam manna. Het was wit als korianderzaad en de smaak ervan was als van een honingkoek. Verder zei Mozes, dit is het woord dat de Heere geboden heeft. Vul een gomer ervan om het te bewaren alle generaties door, zodat zij het brood zien dat ik u in deze woestijn te eten heb gegeven, toen ik u uit het land Egypte leidde. Ook zei Mozes tegen Aaron, neem een kruik en doe daar een volle gomer manna in en zet die voor het aangezicht van de Heere om het te bewaren al hun generaties door. En hier zien we bij de beschrijving dat de gomer ergens tussen de 2 en de 2,5 liter was. Een soort maatkan in die tijd. Ik weet niet of het toen ook al streepjes had, maar het gaat in ieder geval een beetje om dat we een idee krijgen hoeveel het was. Nou, dat moet daarvan bewaard worden en dat moet voor het aangezicht van de Heere gezet worden. Zoals de Heere Mozes geboden had, zette Aaron het voor het getuigenis om te bewaren. En we gaan straks vanuit Hebreeën zien dat dat in het heilige der heilige was. De Israëlieten aten 40 jaar lang het manna totdat zij in bewoond gebied kwamen. Zij aten manna totdat zij aan de grens van het land Kanaan kwamen. En ja, dan kun je natuurlijk alweer bijna vergeestelijken. Hè, zeggen van ja, blijf het je brood door eten, je geestelijke brood, het brood is levend. Eet dat woord van God, lees dat woord van God, totdat je in het beloofde land aangekomen bent. En voor ons is dat niet Kanaan, en voor ons is het ook niet ten diepste het hemels Jeruzalem, maar is dat de hemel der hemelen, het overhemelse. Wij mogen ook het woord van God eten, totdat we boven de hemel ingaan. Maar goed, het gaat dus om de manna. Wat is dit? Daarvan wordt een kruik ter getuigenis in de tempel gezet. En God zegt ook van, nou, daardoor leven jullie in leven door dat manna. En laten we nou eens even gaan naar Hebreeën 9 vers 3. Want daar zien we wat waar dat manna zijn plek krijgt. Hebreeën 9 vers 3. Bladzijde 1871 van de herziene Statenvertaling. Hebreeën 9 vers 3. En dan gaat het over de tempel zoals die op aarde was, of de tabernakel beter gezegd. En dan lezen we in Hebreeën 9 vers 3. Maar achter het tweede voorhangsel was het gedeelte van de tabernakel dat het heilige der heiligen werd genoemd. Met een gouden wierookvat en de ark van het verbond die geheel met goud overtrokken was. In deze ark lagen de gouden kruik met het manna en de staf van Aaron. Dus dat gouden manna dat werd in de ark bewaard op de allerheiligste plek. En de staf van Aaron die gebloeid had en de stenen tafelen van het verbond. Dus het was niet zomaar wat. Het was een ontzettend belangrijk symbool. Het had een ontzettend belangrijke waarde, dat manna. En het werd op de meest veilige plaats bewaard. Want weten we ook alweer wat er gebeurde met die ark als je die aanraakte? Ja, dan viel je zo dood neer. Dan zien we ook op een gegeven moment een voorbeeld van, als David die ark gaat terugbrengen en die ark die dreigt te vallen, en dan is er zo'n gast die probeert die ark tegen te houden, die valt dood neer. Bijzonder. En ook bijna gruwelijk. Maar toch ook wel weer dat je denkt, relativeerbaar, als je bedenkt dat ook in het Oude Testament, ondanks dat het leven vooral op het aardse gericht was, je toch ook bezig was je voor te bereiden op het leven na dit leven. kon dit aardse leven verliezen. Dat wilde niet zeggen dat je het toekomstige leven verloor. Dat was er nog altijd. Het aardse leven staat altijd in het schaduw van het hemelse leven. Als je er zo naar kijkt, dan is het leven natuurlijk nog steeds veel waard en kostbaar, maar dan is er nog steeds iets kostbaarder dan dat. Nou goed, dat mannen lag op die hele veilige plek. Daar kon je niet zomaar bij. En bovenop deze ark waren de cherubs van Gods heerlijkheid die het verzoendeksel overschaduwden. Die bewaakten ze als het ware. Over deze dingen zullen wij nu niet stuk voor stuk spreken. Dit alles was dus zo ingericht, en dan gaat het nog steeds over die aardse tabernakel. In het eerste deel van de tabernakel gingen de priesters voortdurend binnen om de diensten te volbrengen. Dus ja, daar was regelmatig werd op bezocht. In het tweede deel echter ging alleen de hoge priester eenmaal per jaar binnen, niet zonder bloed, dat hij voorzichtig voor zichzelf offerde en voor de afdwalingen van het volk. Ja, daar kwam men dus heel weinig hè, in dat heilige der heiligen. En er werd ook niet zomaar die deksel open gemaakt. Nee, er werd bloed gesprenkeld over die ark. Nou, en daarmee maakte de Heilige Geest hier duidelijk dat de weg naar het heiligdom, naar het heiligen, wat er letterlijk staat, nog niet openbaar gemaakt was, zolang de eerste tabernakel nog in gebruik was. Ja, er kon alleen de hoge priester kon in het heilige de heilige komen. In de nabijheid van dat manna. Maar hij kon er niet van eten, hij kon er niet van nemen, het zat verstopt in de ark. Nou, deze, namelijk die tabernakel, was een zinnenbeeld voor de tegenwoordige tijd. In overeenstemming daarmee werden er gaven en slachtoffers geofferd, die niet in staat waren om hem die de dienst verrichtte, wat zijn geweten betreft, tot volmaaktheid te brengen. Want het was ook maar een zinnenbeeld. Hij betrof hier alleen voedsel en drank en verschijnende wassingen, vleeselijke verordeningen die opgelegd waren tot op de tijd van de betere orde. Ja, dat manna, wat het volk Israël kreeg, was voor toen wel aardig, maar goed, uiteindelijk weet je natuurlijk ook dat het bedorp als je te lang bewaarde. He, en dat was natuurlijk een mooi beeld, verborgen in de ark des verbonds, maar het was slechts voedsel en drank. En ja, het ging om rituelen, meer was het niet. Nee, het zag naar iets groters uit, en daarvoor gaan we naar Hebreeën 10 vers 19. Want het zag uit naar het hemelse heiligdom. Het hemelse heiligdom waar Christus met zijn eigen bloed door naar binnen ging, en waar er ook toegang voor de gelovigen was om daar naar binnen te gaan. Nou, dat zie je in de Hebreeën 9 vers 11 ook verder beschreven. Daar gaan we nu verder niet op in. Hè? Maar Christus ging met zijn eigen bloed voor eens en altijd binnen in het heiligdom. En heeft daarvoor door een eeuwige verlossing teweeg gebracht. Dat hebben we natuurlijk al vanochtend in een ander kader gelezen. Maar nu is het ook uiteindelijk zo dat de gelovigen, de Hebreeën in dit geval, afstammelingen van Abraham, en dan gaat het om hen die uit Israël zijn, die hadden de vrijmoedigheid om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. En dan gaat het om het heiligdom, uiteindelijk het hemelse heiligdom. En dan lees je dus in Hebreeën 10 vers 19, omdat wij nu broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs een nieuwe weg, nieuwe en levende weg die hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel dat is door zijn vlees. En omdat wij een hoog grote priester hebben over dit huis van God, laten wij tot hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, die ons hart gereinigd is van een slecht geweten, en ons lichaam gewassen is met rein water. Men mocht ingaan in het heilige der heiligen. Nou, dat is het eerste punt. Dus dat manna, wat je op aarde in de tabernakel zag, was een zinnenbeeld van het manna, wat je in het hemelse heiligdom vindt, waar Christus in is ingegaan. Dus is blijkbaar ook nog een hemelsmanna. En wat is nu dat hemelsmanna? Waar men toegang toe heeft. En wat dus bedoeld wordt ook in Openbaring. Nou, daarvoor gaan we dan tot slot naar Johannes 6. Ik zei al, het is een hele speurtocht. Johannes 6 vers 47. Geschreven dus door dezelfde schrijver als het boek Openbaring. Alleen een andere schrijfstijl. En ook een wat andere doelgroep. Echt gericht op de Grieks denkende. Waar natuurlijk wel tekenen ten aanzien van Israël in zijn te vinden. Maar waar we wel zien dat er wordt, heel vaak wordt gezegd, Johannes 6 vers 47. Waar toch ook wel vaak wordt gezegd van het gaat, het evangelie is voor de wereld. Johannes 6 vers 47. en verder. En daar gaat het over, diezelfde Christus waarvan we in Hebreeën zien dat hij met zijn eigen bloed het hemelse heiligdom inging. En Christus zegt dan in Johannes 6, vers 47, voorwaar ik zeg u, wie in mij gelooft, heeft het leven van de toekomstige eeuw. Ik ben het brood des levens. Uw vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn en ze zijn gestorven. Ja, van dat manna bleef je niet leven. Uiteindelijk takelde je lichaam af, je viel nog onder de eerste dood, als straf, de eerste thanatos. Je moest sterven, ook al had je nog zoveel van dat manna. Maar dan komt het in vers 50. Dit is het brood dat uit de hemel neerdaalt, opdat de mens daarvan eet en niet sterft. Dus tegenover dat manna staat het brood uit de hemel. Je zou kunnen zeggen, het geestelijke manna uit de hemel. Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees dat ik geven zal voor het leven van de wereld. Zoals we dat hier dan zien staan. Ja, en dan ga je eigenlijk dan weer even terug met naar Openbaring 2 vers 17. En dan is de vraag, wat is nou het verborgen manna? Nou, door onze speurtocht hebben we eigenlijk gezien dat het verborgen manna het eeuwige leven is door Jezus Christus. En dat dat afkomstig is uit de tempel in de hemel. En zo moeten we dat verborgen manna opvatten. Eeuwig leven door Jezus Christus. Doordat men deel krijgt aan Jezus Christus. Nou, dan hebben we dat stuk van vers 17 gehad. Hè? Een belofte voor wie oren heeft, wie luistert. Het geloof is uit het horen en het horen is door het woord van God. Hè? Want dat vind je er in feite ook in terug. Nou, dat ligt gereed voor die gelovigen in Pergamus. En ja, in feite geldt dat ook voor ons. Ja, niet letterlijk zoals dat hier in deze brief staat. Maar ook voor ons geldt, als jij hoort. En het horen staat ook gelijk aan het aannemen van het woord in de Bijbel. Ja, dan mag je weten dat je toekomstig leven hebt. En leven in Christus. En leven voor ons in de hoogste hemelen. En dan gaan we nog even verder. Want naast dat toekomstige leven is er nog meer. Want er wordt gesproken in Openbaring 2 vers 17 het volgende. En dan gaan we ook zo'n beetje afsluiten. Maar daar valt nog wel wat over te zeggen. En ik zal hem een witte steen geven, met die op die steen een nieuwe naam geschreven, die niemand kent dan wie hem ontvangt. Nou, het begint even met ik zal hem een witte steen geven. Nou, in de oudheid gaven rechters aan iemand die zij onschuldig bevonden, als bewijs van hun onschuld een witte steen. Het probleem is, wij zijn niet onschuldig. Geen mens is onschuldig. Maar wij worden gelukkig onschuldig verklaard door de rechtvaardiging door Jezus Christus. Ook in onze tijd geldt dat. Hè? Ook de basis van ons geloof, de basis ook van alle zegeningen, bijvoorbeeld uit Efeziërs, ligt in de rechtvaardiging door het geloof. Dat vind je bijvoorbeeld in Titus ook terug, maar ook Paulus spreekt daar in Filippenzen over. In wezen ontvangen ook wij een witte steen, het op die daarop een nieuwe naam geschreven. Zou je eigenlijk ook nog kunnen zeggen. Natuurlijk kunnen we dit niet direct op onszelf toepassen. Maar de geestelijke realiteit is in sommige opzichten wel hetzelfde in de basis. Nou, een witte steen die je dus ontkrijgt als bewijs van onschuld. Nou, en wat geldt dan voor de gelovigen in die tijd? Nou, de Heere zal hen die overwinnen, die Satan overwinnen, die niet de naam van Satan aanroepen, maar de naam van Christus. Hij zal hen als zonder zonde beoordelen, omdat zij gereinigd zijn door het bloed van het lam. En dan staat er vervolgens met op die steen een nieuwe naam geschreven. Nou, de naam is de uitdrukking van het wezen. Dat zagen we natuurlijk ook al net bij Antipas, maar dat zie je bij meer mensen in de Bijbel terug. He, en ook het aardige is, wij hebben tegenwoordig een achternaam. En ja, die achternaam die verbind je aan je voorouders. En sommige mensen die hebben een hele grote stamboom. Dan denk ik aan mijn schoonvader, dat gaat heel ver terug. Ik vind het jammer, ik heb nog geprobeerd om daarop ingeënt te raken, maar dat wilde hij niet. He, maar ja, ik heet maar de graaf. En dat komt dan in mijn geval, ben ik dan wel weer weten uit te zoeken van graafjes en ik kom uit Duitsland. Ja, ik had hier vandaag ook die bijbelstudie gegeven, echt recht in de lijn door een Duitser. Het is wat. He? Ik weet niet of ik op de fiets ben, maar pas op, ik hoop dat de fiets er nog staat als u weggaat. Maar de naam is een uitdrukking van het wezen. En een nieuwe naam is dus een teken van nieuw leven. En het is wel aardig om daar nog eens even naar te kijken. Dan in Jesaja 65. En kijk, het is ook heel logisch. Ik heet Sebastiaan de Graaf. Maar als ik straks gestorven ben, ik ben in de hemel. Ben ik dan nog een afstammeling van de graaf? Nee, want ik heb niet meer een lichaam van vlees en bloed. Want ik heb die afstamming heb ik door vlees en bloed. Dat kan natuurlijk ook juridisch, door adoptie. Maar ik heb een niet... Dat is het dan niet meer. Nee, ik hoor dan een ander toe. En geestelijk ben ik al zover. Geestelijk behoor ik al de hemelse vader toe. Dat geldt voor ons allemaal. Niet voor niets zegt de Heer Jezus. Ja, wie is mijn moeder en wie is mijn broeder? Zoiets zegt hij. Familie doet er voor God eigenlijk niet toe. Ja, de geestelijke familie wel. Maar de aardse familie is daaraan van ondergeschikt belang. Voor mijn schoonouders, jullie mogen nog wel mee terugrijden hoor. Zo. Mag. Maar zo is het in wezen wel. Nou, we gaan naar Jesaja 65. Je moet maar eens kijken hoe de Heer Jezus daarmee omgaat als die hier is. Is hij soms echt bijna wij zouden dat bars vinden. Maar ik vind niet dat je dat mag zeggen wat de Heer Jezus daarover zegt. Jesaja 65 waren we net ook al. Toen ging het over die grappige schikgoden. Ja, grappig. Nu gaan we wel vers 14 en 15 lezen. Kijk, ik zat bij eens een keer de tekst te kijken. Jesaja 65, vers 14 en 15. En dan gaat het om de verlossing van het volk Israël. Zie, mijn dienaren zullen juichen. Vanwege een hart vol vreugde. Een goedheid van hart, zoals het eigenlijk hoort te staan. Maar u zult schreeuwen vanwege een hart vol leed. Dat zijn de ongelovigen die schikgoden achterna gingen. En vanwege een gebroken geest zult u weeklaar. Ze zijn alles kwijtgeraakt. Alles waar ze hun vertrouwen op stelden. Al hun aardse zaken. U zult uw naam voor mijn uitverkorenen. Ja, dat zijn zij die in openbaring zijn dat degenen die overwinnen, achterlaten als een vloekwoord. Nee, dit gaat niet over degenen die overwinnen, dat zijn degenen die het beest volgen. En de Heere zal u doden, maar zijn dienaren zal hij noemen met een andere naam. Dus in Jesaja 65a gaat het over de ongelovigen, ook al zijn ze uitverkorenen naar het vlees, zal hun naam achtergelaten worden als een vloekwoord. Ze zullen ook buiten de legerplaats gebracht worden. Want iedereen die vervloekt wordt, die wordt buiten de legerplaats gebracht. Nou, dan weet je in de tijd van de Romeinen gekruisigd wat er met de Heer Jezus gebeurde. Maar je ziet dan ook wat er met misdadigers gebeurde. Die gingen naar het Gehenna. Kom u daar weer op. Komt het iedere keer weer tegen. En de Heere zal u doden. En dan komt het dus over die dienaren. Maar zijn dienaren zal hij noemen met een andere naam. Zij krijgen een andere naam. Dat is voor hen die God volgen, dat is voor hen die God dienen. Nou, dan gaan we nog weer even terug, tot slot, naar Openbaring 2, vers 17. Het laatste deel. Ik zal hem een witte steen geven, hebben we gelezen. Met op die steen een nieuwe naam geschreven. En dan staat er tot slot nog, die niemand kent dan wie hem ontvangt. Die niemand kent dan wie hem ontvangt. En wat betekent dat hier? Nou, die gelovigen die zijn tot een andere sfeer toegetreden. En de in zonde gevallen wereld, die herkent men niet meer. Het is geen aardse naam. Het is geen naam die behoort bij vlees en bloed. Want ja, vlees en bloed zullen het koninkrijk van God niet beërven. Het is een naam die behoort bij een onvergankelijk leven. En die naam hebben zij gekregen. Een naam die niemand kent. Nou, in dat opzicht is het ook nog aardig om naar Openbaring 3 vers 12 te gaan. Want daar vinden we uiteindelijk hetzelfde terug. En dan zien we ook tot welke sfeer men is toegetreden. En dan zie je dan vervolgens ook wel weer een overeenkomst mee, wat we dan aan het einde van Openbaring lezen over het hemels Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalt als een bruid. Openbaring 3 vers 12. Wie overwint, hem zal ik tot een zaal in de tempel van mijn God maken. En hij zal daaruit niet meer weggaan. Je behoort tot het huis van God. Even heel eenvoudig gezegd. Ik zal de naam van mijn God op hem schrijven. En de naam van de stad van mijn God. Het nieuwe Jeruzalem. Dat neerdaalt uit de hemel. Bij mijn God vandaan. En mijn nieuwe naam, of een door God gegeven naam. Dat zie je natuurlijk eigenlijk ook alweer, is dan weer de overeenkomst met de adoptie, hè, onder het Romeinse recht. Dan was het ook zo, als je geadopteerd werd, dan kreeg je ook een nieuwe naam. Dat zie je tegenwoordig bij adopties wel vaker. Hè. Dan krijg je sowieso de achternaam van de ouders waar je naartoe gaat. En sommige ouders kiezen er dan wel voor om het oorspronkelijke naam van het kind te houden, omdat hij dan toch nog iets van zijn identiteit meeneemt uit, hè, van zijn oudere, vorige ouders. Maar sommige mensen die kiezen ervoor om een Colombiaanse pleegkind bijvoorbeeld Joep te noemen. Dat vind ik dan wel weer heel apart. Dat vind ik dan toch dat er meer een exotische naam bij hoort. Maar ja, dat kun je dus doen. Nou, voor de gelovigen geldt, die gaan er ook anders uitzien. Die zien er dan niet meer aards uit. En dat adoptiekind, dat blijft er wel hetzelfde uitzien. Maar voor die gelovigen geldt, ze gaan er anders uitzien. Ze krijgen een ander verheerlijk uiterlijk. En ze krijgen ook een andere naam. Want ze behoren een, hè, letterlijk ook fysiek een andere vader toe. Nou, dan gaan we even afsluiten. Hoe geldt het voor ons? Dat is dan het laatste. Dan gaan we even naar Efeze 3. En mocht u nou meeschrijven, ja, voor de meesten wel bekend, maar dat staat niet in mijn aantekeningen. Nee, Efeze 2, excuus. Gaan we niet helemaal uitleggen, maar het is even de illustratie. Efeze 2 vers 13. Maar nu in Christus Jezus bent u die voorheen veraf waart door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Want hij is onze vrede die beide één gemaakt heeft en door de tussenmuur die scheiding maakte af te breken. Heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gedaan, namelijk de wet van de geboden die uit bepalingen bestond, omdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen. En zo vrede zou maken. En opdat hij die beiden in één lichaam met God zou verzoenen. Door het kruis waaraan hij de vijandschap gedood heeft. En bij zijn komst heeft hij door het evangelie vrede verkondigd aan u die veraf was. En aan hem die dichtbij waren. Want door hem hebben wij beiden door één geest de toegang tot de Vader. Zowel zij die afkomstig zijn uit de volken. Als zij die afkomstig zijn uit Israël als gelovigen. Mogen in één geest tot de Vader komen. Zo bent u niet meer vreemdelingen en bijwoners. Maar medeburgers der heiligen en huisgenoten van God. Wij in openbaring zien dat ze tot de tempel behoren. Nou, hier staat het gewoon, we zijn medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten. Daarvan worden de apostelen en profeten bedoeld die in die tijd leefden. Waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is. En op wie het gehele gebouw goed samengevoegd verrijst tot een heilige tempel in de Here. Op wie ook u medegebouwd wordt tot een woning van God in de geest. Nou, het mooie is, dat vind ik dan wel weer het onderscheid, waarin de verregaande genade van God ziet. Kijk, in openbaring lees je, wie overwint, zal ik van het verborgen mannen geven, en ik zal hem een witte steen geven, wie overwint, zal dan in het tempel komen te staan. Dus er moet er wat gebeuren. Maar in deze tijd gaat die genade verder. Want in Efeze lezen we heel duidelijk terug. We hebben het reeds ontvangen. We hebben het reeds geestelijk in ons bezit gekregen. Ja, en niet op grond van eigen inzet, maar op grond van genade. Nou, die koppeling wilde ik nog even maken. Om toch even te laten zien van, we kunnen heel veel leren uit de zeven brieven uit de openbaring. Geschreven aan een specifieke doelgroep. Maar de genade die ons ten deel valt, die gaat nog meer dan dat ver te boven. Al is het ook maar te kijken naar de opstanding. Ja, zij die leefden uit de boodschap van openbaring, stierven, moesten in het dodenrijk wachten op de opstanding, in een staat van onwetendheid. Ook ons mogen we lezen in Filippenzen dat we het mogen delen als gelovigen in de uitopstanding. De directe vereniging met Christus na het sterven. Op welke wijze we ook uiteindelijk tot aan ons levenseinde komen. Die hoop hebben wij. Tot zover. Wat zeg je? Ja, dat hebben we nu al. Hè. We hebben een dubbel paspoort. Ja, waarbij het hemelse belangrijker is dan het aardse. Hè? Ja. We gaan samen danken. Hemelse Vader, dank u wel dat we hier vandaag in goede sfeer bij elkaar mochten komen, waarin we mochten nadenken over de tweede dood, en daarin ja, met elkaar ook elkaar mochten bevragen en elkaar aan mochten scherpen. En dat er ook gewoon de ruimte is, dat het in een goede sfeer mag gebeuren. Dat er ook verschil van mening mag zijn. Ja, dat we ook gelijk allemaal ook wel beseffen dat de dingen zoals die in de Bijbel staan ook best wel lastig zijn. En niet altijd eenvoudig te begrijpen zijn. En dat dat ja, soms vraagt om dingen te lezen, te herlezen. Dus om onze eigen visie te herzien. Dat we soms ook moeten zeggen, ja, we zien als in een spiegel, als in raadselen. We zien slechts de contouren van uw plan. En we kunnen nog niet alle details ontwaren. Maar we mogen wel ons verheugen over de details die we mogen zien. De grote lijnen die u ons ontschetst. En dat we ook blij mogen zijn met datgene wat u ons wel openbaart. En dat we toch vooral ook blij mogen zijn dat wij gered zijn door het bloed van Jezus Christus. Dat we mogen weten dat we met Christus afgestorven zijn. Dat we met hem opgewekt zijn. Maar bovenal ook dat we mogen weten dat wij met hem in de hemel geplaatst zijn. Dat daar onze plek is. En dat we die zekerheid van behoud hebben. En dat we nu al mogen weten dat we huisgenoten zijn. Dat we reeds een zoon genoemd worden. En niet dat we uit de belofte daarvan leven. Ja, fysiek hebben we het zoonschap nog niet. Geestelijk hebben we het wel. Maar geestelijk mogen we de zekerheid hebben dat we fysiek ook dat zoonschap zullen ontvangen. Dank u wel daarvoor. Dank u wel dus zo dat we hier bij elkaar mochten komen. En ja, zo gaan we van hier. En we denken tegelijkertijd toch ook aan hen die er vandaag om wat voor reden dan ook niet bij konden zijn. Vanwege ziekte, vanwege andere verplichtingen. Heer, u kent hen, u weet wat in hen leeft, u weet ook wat zij nodig hebben. We denken toch ook aan hen die ons ontvallen zijn. En die, waarvan we gelukkig mogen weten dat als ze geloven dat ze bij u mogen zijn. Maar Heer, laat toch lege plekken achter. En het is misschien soms ook best moeilijk om hier naartoe te komen. Alleen, dat we zoiets denken van, hé, het was toch fijn als ik hier met mijn man of mijn vrouw naartoe kwam. En we gingen onderweg naar huis, konden we napraten over de dingen. Heer, we mogen ook weten dat u niet alleen een God bent die ons ver in de toekomst laat kijken. Maar dat u ook een God bent die heel nabij is, die ons troost op de momenten dat we het moeilijk hebben. En dat u ons dan ook kracht vanuit uw woord wil geven. Uw woord dat ons aan de ene kant vermaant, maar toch ook vertroost. Uw woord dat ons ook het manna geeft wat ziet op het eeuwige leven. Het leven van de toekomstige eeuw waaraan we deel mogen hebben. Zo mogen we weten dat u met ons gaat als we van hier gaan. Mogen we ons verheugen in u, mogen we troost vinden in u. En mag u ook de naprediker zijn. Dank u wel voor wie u bent. Dank u wel voor alles wat u ons heeft gegeven in uw Zoon Jezus Christus. Amen.